Uit het slot van hoofdstuk 31 en het begin van hoofdstuk 32. Oh, 23. Het is echt 32. 32, geloof mij nou maar. Vorige week heb ik ook uit dit hoofdstuk gepreekt. Er staat zoiets moois in dat Israël Gods oogappel is. En de oogappel, het Hebreeuwse woord is de ishon. En ish is een man, niet ish hoor, maar ish. Ish, dat heeft te maken met lachen, dat komt binnenkort. Maar ish is een man en ishon is een mannetje. Wij zijn dat mannetje in Gods oog. Als je God in de ogen kijkt, dan zie je jezelf. Wij zijn continu in Gods oog. He, pupil betekent dat trouwens ook. Pupil is een Latijns woord. Pupilla, poppetje. Wij zijn het poppetje in andermans oog. Dus als je elkaar goed lief aankijkt, zie je jezelf in andermans ogen. En daar wil je ook nooit meer uit die ogen. En God blijft maar kijken en blijft ons maar volgen. En wij continu in zijn ogen. Dat is schitterend natuurlijk, dat beeld. Maar de omlijsting van dat schitterende schilderijtje is best wel somber. Want het lied wat hier komt, u kunt dat wel zien in de Bijbel, het is een lied. Het staat anders afgedrukt dan hoofdstuk 31, hoofdstuk 32... Dat lied moet Mozes Israël leren, omdat hij voorziet dat ze afvallig gaan worden. En dan moet Israël zichzelf horen zingen: het ligt niet aan God, het ligt aan ons. Dus dat mag Israël, voordat ze het land ingaan, al uit het hoofd leren, dat lied: het ligt niet aan God, het ligt aan ons. Heel bizar lied. Ik wil u laten horen hoe dat ingeleid wordt, dat lied. Vanaf vers 28 van hoofdstuk 31... En dan lezen we drie versen hoofdstuk 32 in. Roep alle oudsten van uw stammen bijeen, evenals uw schrijvers. Dan zal ik hun mijn waarschuwing laten horen en daarbij hemel en aarde als getuigen oproepen. Het gaat vanmiddag over hemel en aarde. Want ik weet, zegt Mozes, dat u zich na mijn dood zult gaan misdragen. En zult afwijken van de weg die ik u gewezen heb. Daarom zal ellende uiteindelijk uw deel zijn. Want u zult doen wat slecht is in de ogen van de Heer. Een terge met uw zelfgemaakte goden. En terwijl de verzamelde Israëlieten er getuige van waren, zong Mozes dit lied van begin tot eind. En wij lezen dan even alleen het begin. Leen mij uw oor, hemel. Nu ik ga spreken. Luister, aarde, naar wat ik zeggen zal. Mogen mijn onderricht neerdalen als regen, mogen mijn woorden zijn als milde dauw, als regen die de grond doordrenkt, lenteregen die het groen in bloei zet. Want de naam van de Heer roep ik uit. De Heer is onze God, laat iedereen hem prijzen. Tot zover lezen we de eerste Bijbellezing. Daar staan we dus eerst bij stil, deel 1 van de preek, en we zingen aansluitend uit Psalm 50. Dat is niet zo'n heel bekende psalm. Ik vertrouw helemaal op de mannen die de muziek begeleiden. Psalm 50, vers 1 en 2 zo dadelijk. Goed, geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in Maassluis. Die aardbeving in Haiti hoef ik verder niks over te zeggen. Want u hebt beelden gezien, daar kan geen woord tegen op. Dat is zo indringend, hebben we allemaal op ons netvlies. En dat is verbijsterend en je weet niet goed wat je ermee moet. Ook je verstand staat erbij stil en je geloof staat erbij stil. Wat moet je daar nou van denken? Nou, wij denken als Nederlanders, we gaan wat doen, we gaan geld inzamelen. En van de week werd er al, zonder dat een aantal kerken daaraan meedeed, werd er al iets van 80 miljoen of ja, 40 miljoen dan, en de minister maakt daar 80 van. En dan denken we, dan hebben we toch in elk geval weer gewonnen van die Duitsers, hè? Want die hadden 20 miljoen. En die zijn toch met vier keer zoveel. En de Belgen hadden 6 miljoen, geloof ik. Dus wij 80 miljoen en wij Nederlanders doen tenminste wat. Als er wat te doen is in de wereld, wij Nederlanders doen wat. Als er op de aarde wat gebeurt, wij komen in beweging. Nu wordt het steeds warmer, hè, de opwarming van de aarde. Hoewel, ik las pas in de krant van de eerlijke wetenschapper die zei, ja, we hebben het daar maar steeds over, de opwarming van de aarde. Maar de laatste 10 jaar, gek genoeg, zie je het weer een beetje terugvallen, die opwarming. Dat betekent niet allemaal maar hele grote auto's blijven kopen, maar toch. Wel opvallend, hè? Daar hoor je dan niemand over, want we zijn als politiek, ja, die CO2-uitstoot en zo. Wij gaan wat afspreken met elkaar. Mensen komen in beweging als er wat met de aarde gebeurt. En hoe zou dat nou van Gods wegen zijn, hè? We hebben gezongen uit Psalm 33, dat hij zo kijkt. Hoe ziet dat er nou uit? Hè? Dat de mensen zo over elkaar heen vallen of wegvallen, of ergens onder terechtkomen. En mensen die dan allemaal gaan kruipen als miertjes en in beweging daar naartoe en zo. Zo ziet dat er toch een beetje voor God uit. Hè? Van waar hij woont in het licht daarboven, ziet God op deze aarde neer. En wat doet God dan? Hè? Mensen komen in beweging, maar wat doet God? Zit God nou alleen maar te kijken? In het begin schiep God de hemel en de aarde. Zo begint de Bijbel, dus Genesis. De Genesis van hemel en aarde. En dan komt de Genesis van Adam. En dan komt de Genesis van Noach. En dan komt de Genesis van Abraham. Je ziet eigenlijk dat het steeds enger wordt. Steeds smaller. God concentreert zich steeds op een kleinere eenheid eigenlijk. En het is net of de rest hem niet zo interesseert dan meer. Hè? Wat Abraham doet, ja, daar gaat de Bijbel over. En wat Israël allemaal doet, dat houdt God bezig. Maar wat er gebeurt in Timbuktu, hè, dat dan minder. Dus wat er gebeurt met de aarde en met alle mensen die daarop wonen. Soms lijkt het wel of God zich daarvan afkeert. Want hoe kun je anders zo'n ramp ook verklaren? Hè? Misschien hebt u dat van de week ook al op u afgekregen. Zoals een cabaretier ons dat voorhield. Van dat is dan de God van Balkenende, hè, die zulke dingen doet. Hoe verklaar je het? Ik ga het vanmiddag niet verklaren hoor. Wees u maar niet bang. Maar ik wil er wel wat over zeggen. Kijk, in de Bijbel zie je een blijvende aandacht van onze God voor de aarde. In het begin schiep God hemel en aarde en aan het eind schept hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat wil zeggen als nieuw, helemaal uitgedeukt en opnieuw gespoten. Dat als nieuw, hè, een nieuwe hemel, nieuwe aarde, diezelfde. Niet dat God zegt, dit is mislukt, gooien we weg, we pakken een hele nieuwe uit de verpakking. Nee, die oude aarde waar wij op wonen, God zegt, die ga ik nieuw maken hoor. Dus, en of God er trouw aan is, hè. Het is God dus ook in de Bijbel niet maar te doen om een klein groepje, plukje uitverkoren geluksvogels. Hè? Het is hem te doen om die aarde waarmee hij ooit begonnen is. En als hij dat ene aardbewonertje Abraham nou toevallig uitkiest, dan zegt hij tegen Abraham, in jou zullen alle aardbewoners gezegend gaan worden. En als God Israël uitkiest, en dan gaat het verder het hele Oude Testament over Israël, maar dan zegt God tegen Israël, en zo begint het boek Deuteronomium, al die wetten, dan zegt God, laat nu de rest van de aardbewoners goed zien, Israël, hoe goed mijn voorschriften zijn. Wie weet gaat iedereen in mij geloven. Laat ze zien hoe goede God ik ben, hoe goede God jullie hebben. Dat is Deuteronomium, hè? Al die prachtige wijze wetten. Oefen daar nou aantrekkingskracht mee uit. En zo gaat het dus van Abraham uit en van Israël uit de aarde over. En daarbij houdt de Heere God echt de aarde, de aardbol, de aardbodem ook in beeld, in het oog. En dat kun je onder andere heel goed zien in Deuteronomium 31 en 32. De hemel en de aarde worden hier tot getuigen erbij geroepen. Ze worden opgeroepen. Hemel, aarde, getuigen. Erbij staan. Jullie moeten erbij zijn, zegt de Heer. Dat zegt hij hier in deze twee hoofdstukken en dat zegt hij nog twee keer in Deuteronomium. Dat is echt een rode draad door dit boek. Hemel en aarde erbij. En hier komt Mozes dan met een lied voor Israël. Israëlieten zingen in dit lied hoe erg het is als ze loskomen van God. Want dan gaan niet alleen zij zelf, maar dan gaat alles naar de bliksem. Ja? Als Israël, die Israëlietjes loskomen van God, dan lopen al zijn plannen in het honderd. Dan komt hij jaren achterop met zijn plan. Voor de aarde en voor wie daarop wonen. Dus je voelt ook hier in Deuteronomium 32 een hele sterke betrokkenheid tussen de zaak van Israël en de zaak van hemel en aarde. Dat kun je niet los van elkaar denken. Wat er in dat beloofde land straks gebeurt na dit lied, is uiteindelijk niet minder dan de geschiedenis van de hemel en de aarde. Israël is altijd Gods proeftuin geweest. Wat daar gebeurt, dat gaat gebeuren in de rest van de wereld en op de rest van de aarde. Ik las ergens het verbond tussen God en Israël, tussen God en zijn volk, is niet een onder onsje. Kerkje is niet iets knus van wij lekker naar binnen. Hè? En dat hoef ik aan u en mijn sluis helemaal niet te zeggen. Als het goed gaat tussen God en zijn volk, gaat het goed met de aarde. En soms wordt in de Bijbel dat verband heel concreet ook benoemd, aangewezen. De profeet Hosea bijvoorbeeld. Die klaagt erover dat Israël de Heer niet meer kent. Mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Israël gaat vreemd bij andere goden, zoals de vrouw van Hosea vreemd gaat. En dan zegt Hosea, daardoor gaan de dieren op het land en de vissen in de zee dood. Hoe dat verband precies is, misschien door slecht milieubeheer of hoe dan ook, maar er is een direct verband, zegt Hosea, tussen jullie godloosheid en de sterfte van dieren, het wegteren van de natuur. Als er iets gebeurt op deze aarde, heeft dat direct of indirect alles te maken met de zaak van God. En als gelovige veer je dan op en probeer je boven je onmacht uit te komen en boven je frustratie uit en probeer je verder te denken dan alleen maar aan uitstoot van CO2. Dan denk je aan de uitstoot van liefde en van liefdeloosheid. Dan denk je aan de uitstoot van Godgeloof, maar ook aan de uitstoot van Godloosheid. En dan vraag je je af, als er wat gebeurt op aarde, ja, hoe ver weg zijn God en zijn volk eigenlijk van elkaar verwijderd? Of hoe dichtbij zijn ze nu juist misschien bij elkaar? Dit lied van Mozes moet aan Israël geleerd worden en het moet overal gehoord worden. Dus Israël moet het zingen en iedereen en alles moet het horen. Want de God van Israël, de God van Israël is de schepper van de hemel en de aarde. En er is nergens een plek die zijn belangstelling ooit verliest. Ook niet dat eiland heel ver van Kanaan vandaan dat Haiti heet. Zo dadelijk wil ik wat gaan zeggen uitgesproken over die aardbeving, maar zullen we nu eerst Psalm 50 zingen, vers 1 en 2. Ja, zo kan je Deuteronomium 32 ook zingen dus. Zullen we verder lezen uit Matteüs? Het evangelie volgens Matteüs en dan hoofdstuk 24. Daar stond vroeger boven de reden over de laatste dingen. Dat vond ik altijd een heel spannend hoofdstuk. Toen ik zelf belijdenis deed, vroeg ik aan mijn vader, wilt u over de toekomst spreken? En toen preekte hij uit dit hoofdstuk. En dat werd toen vers 13 de tekst. Wie stand houdt tot het einde zal worden gered. Matteüs 24. Ik lees u vanaf vers 3. Op de Olijfberg ging hij zitten, Jezus, met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze, vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren, dat er geen steen op de andere blijft van de tempel, hè? En aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? Jezus antwoordde hun, pas op dat niemand jullie misleidt, want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben de Messias. En ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven. Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie stand houdt tot het einde zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Tot zover lezen we uit Matteüs. En we zingen aansluitend aan wat ik nu zeg uit lied 119, de versen 1, 2 en 5. 119, 1, 2 en 5, zo dadelijk. Misschien hebt u de Bijbel nog voor u, dan kunt u zien in vers 8 dat het gaat over weeën. Dat vers kun je op twee verschillende manieren lezen. Je kunt lezen dat alles is het begin van de weeën. Dan betekent het gaat nog lang duren, het is nog lang niet afgelopen. Je kunt ook lezen dat alles is het begin van de weeën. De weeën zijn begonnen. Dus de nadruk op weeën. Ik zal daar niet te veel over uitweiden, over weeën. Wij mannen kunnen daar toch niet over meepraten. Wij hebben helemaal de kracht niet om te baren, gesteld dat we de bouw hadden. Vrouwen kunnen het adrenaline laten komen, vrijmaken. Daar zijn wij kleine jongens bij, echt waar. En als het gebeurt, dan denk je als man die daarnaast staat, maar als vrouw ook wel over. Je denkt, ja, nou kan je ook niet meer terug ook, hè. Nu kunnen we niet meer terug. De weeën zijn begonnen. Dit alles is het begin van de weeën. We moeten de dokter gaan bellen. Hè? Dat alles, het hoort allemaal bij elkaar, bedoelt Jezus. Het is een opeenvolging van wat met elkaar te maken heeft. Dus wat er op aarde gebeurt, ook allemaal andere verschrikkelijke dingen, honger, aids in Afrika, misschien ook wel een financiële crisis, dreiging van terrorisme, al gaan allemaal dingen waar je bang voor kunt zijn. Het is niet een reeks van losse incidentjes of incidenten van rampen die niks met elkaar te maken hebben. Nee, dat alles is het begin van de weeën. Toen Israël uit Egypte werd verlost, kwamen er 10 losse plagen, maar die hadden alles met elkaar te maken. Het waren ook geboorteweeën. Egypte heeft Israël gebaard haast. Heeft het met veel moeite en gesteun losgelaten. En dat was een verlossing voor Israël. Als Johannes op Patmos de openbaring van de Heer krijgt in het laatste Bijbelboek, hè, dan ziet hij ook weer plagen over de aarde gaan. En de laatste plaag is dan een aardbeving zo groot als er nog nooit geweest is. Overal zullen hongersnoden zijn en de aarde zal beven, hebben we gelezen in Matteüs 24. En dan noemt Jezus in dit verband ook geloofsvervolging en geloofsafval en verleidingen en valse messiassen en wetteloosheid en liefdeloosheid. Dus zie je ook weer hoe de zaak van God alles te maken heeft met het wel en wee van de aarde. Dat heeft met elkaar te maken. Het is moeilijk om te zeggen, hoe laten ze het op Gods klok? Biologen en natuurkundigen en zo, wetenschappers, die zeggen het. Het is 11:55 op de wereldklok. Soms denk je dat als gelovigen ook. Het is moeilijk te dateren, maar hier in Matteüs 24 komen een paar dingen voor. Als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, 6:14, dan zal het einde gekomen zijn. Dat gaat hard. Dat kon je 1000 jaar geleden niet zeggen. Maar dat gaat echt hard nu. En ook wat er verderop staat in dit hoofdstuk, dat voert nu te ver. Maar Jezus zegt, als jullie de vijgenboom zien uitlopen, weet dan dat de zomer dichtbij is. Die vijgenboom, dat is Israël. Dus er zijn een paar dingen waar heel strak aan gedateerd wel kan worden. Maar daar gaat het nu verder niet over. Jezus zegt, hou stand tot het einde. Dan maak je de verlossing mee. In Lucas 21 zegt hij ongeveer dezezelfde dingen en dan zegt hij erbij, richt je hoofd op, want de verlossing is dichtbij. De geboorte. Het hiernamaals noemt Jezus ook een paar keer in de evangelie de wedergeboorte. Als Petrus vraagt, wat krijgen wij straks van u als beloning, dan zegt Jezus, in de wedergeboorte zullen jullie met z'n 12 op tronen zitten. In de wedergeboorte. En nu vind ik het heel opvallend dat Jezus de weeën noemt. Kijkt u maar in vers 7, 8. Hij noemt ze direct na de aardbevingen. Dat is toch wel het meest sprekende als je denkt aan weeën. Dat schokken van de aarde. Die schokken zijn weeën. Matteüs heeft het nog twee keer over een aardbeving in zijn evangelie. In hoofdstuk 27 is het moment dat Jezus sterft. Cruciaal moment in de wereldgeschiedenis. Dan schokt de aarde en dan zijn er mensen in Jeruzalem die uit hun graf tevoorschijn komen. Heel bizar. Maar twee versjes gaan daarover, twee Bijbelversen. In hoofdstuk 27 van Matteüs. En in hoofdstuk 28 ook een keer, dat is bij de opstanding van Jezus. Jezus moet uit het graf komen. Die aardbevingen hebben dus ook iets van weeën. De aarde kan het niet houden, moet loslaten. En zo is het ook met de aardbevingen in hoofdstuk 24. De aarde is bezig iets geboren te laten worden. Of misschien moet je wel zeggen, is zelf bezig herboren te worden. En wat kost dat? Ontzettend veel pijn. Dat gevoel, het is niet meer te houden. Je kijkt de dood in de ogen, maar deze dingen moeten gebeuren, zegt Jezus. Wees niet verontrust, zegt hij, raak niet in paniek. Kijk, en wij hebben natuurlijk makkelijk praten hier, hè, vanuit de Randstad. En toch is dit een boodschap voor de wereld. Raak niet in paniek. Want wij hebben de neiging om zoiets verschrikkelijks als in Haiti gebeurd is, om dat alleen maar negatief te duiden. En ik ga vanmiddag absoluut niet zeggen dat het wel meevalt. Dat slaat helemaal nergens op. Integendeel, het verbijstert ons en wij proberen nu het een beetje te duiden van God uit. En daarom wil ik meezeggen, Jezus achterna. Zie ook, hoe moeilijk dat ook is, maar zie ook het positieve erin. Dat klinkt heel gek misschien, maar zie ook het positieve erin. Zie waar het toe leidt tot de verlossing. He, zoals je tegen een vrouw zegt die bevalt. Nog even. De advocaat Max Moscovici, dat is de vader van Bram, die tegenwoordig veel het nieuws is. Max Moscovici heeft als Jood gevangen gezeten in Auschwitz. Heeft daar heel veel familieleden en volksgenoten gedood zien worden. Of zien wegvallen in elk geval. Hij heeft mensen zien creperen. Hij heeft bloed gezien, hij heeft geschreeuw gehoord en hij kwam met zo'n trauma kwam hij uit dat concentratiekamp. En psychologen konden hem niet helpen en dominees niet en pastoors niet. En toen ontmoette hij in Antwerpen een Joodse rabbi, Jood ontmoet Jood en de Joodse rabbis hebben altijd van die goede verhaaltjes. Die rabbi in Antwerpen vertelde hem een verhaaltje. Hij zei, stel je nou voor Max, dat jij de jongste bent van een tweeling en jouw oudste broer is bezig geboren te worden. Jullie bevinden je nog in de moederschoot, in de baarmoeder. En daar gaat je broer, maar wat maak je daar nou van mee? Je ziet daar een tunnel. En natuurlijk daarachter wel licht, maar het is een nauwe tunnel. Je denkt, moet ik daar met mijn hoofd door? He, en je ziet bloed ineens. En je hoort geschreeuw en je denkt, ja, maar daar ga ik nooit heen. Daar wil ik niks mee te maken hebben. De Joodse rabbi zegt, zo is het met het levenseinde en met het wereldeinde en met deze aarde. Om geboren te worden, om in een ander leven te komen, in de wereld waar je eigenlijk hoort, moet je blijkbaar daardoor heen. Dat is het lot van deze aarde en van moeders, van bevallingen. Het zal met smart gebeuren. Nou kan het zijn, zou het kunnen zijn, dat onze goede aarde zoiets aan het meemaken is. 5 jaar geleden hadden we een verschrikkelijke tsunami. Ook in januari, zo december, januari. Je zou denken, aardbevingen en zeebevingen leiden de ondergang van deze aarde in. Hè? Het einde, de ondergang. En nu zegt Jezus, nee, het is niet de pijn van de ondergang. Het is de pijn van de overgang van het een naar het ander. He, het is het verbijsteringwekkende van de bevalling, van de geboorte van iets nieuws. Zullen we met elkaar zingen uit lied 119, 1, 2 en 5. Romeinen 8 is het laatste Bijbelgedeelte. Romeinen 8 en we lezen vanaf vers 18 tot en met 23. Romeinen 8 vers 18. Ik ben ervan overtuigd, schrijft Paulus, dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen wordt geschonken. Wij weten dat de hele schepping nog altijd in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat wij kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. Tot zover de laatste Bijbellezing. We zingen straks in aansluiting op het Amen uit lied 435, de versen 3 en 5. 435, vers 3 en 5. Hier in Romeinen 8 dus ook het beeld van baresnood en van weeën. Even heel kort, dat kan in twee zinnen. Waar heeft Paulus het over in de Romeinenbrief? Dat weet u misschien wel. Paulus heeft het erover, als je door Christus bent verlost, dan ben je verlost van de zonde en van de wet en van de dood. Dus van alles wat je kan belasten, wat je het leven moeilijk kan maken, daar ben je van verlost door Jezus Christus. Van de zonde, van de wet, van de dood. Alleen, dat weet Paulus natuurlijk ook wel, en dat ziet en ervaart hij ook wel, er is nog een hele grote spanning. Want aan de ene kant geloof je, ik ben verlost door de Heer Jezus Christus, daar zingen wij van in de kerk en zo, en aan de andere kant zie je en ervaar je, ik ben nog helemaal niet verlost. Dat is eigenlijk waanzinnig, hè? Er is nog heel veel pijn en moeite gewoon. En nog heel veel zonde. En dat je niet zo functioneert als dat je zou willen functioneren. En het zijn echt niet alleen de kerkmensen die daarvan af willen. Het zijn niet alleen christenen die uitkijken naar de verlossing. Paulus schrijft hier, dat doet de hele schepping. Alle schepselen. Er is een lijden in deze tijd en daar ontkomt niemand aan. Er zijn zelfs planten en dieren aan onderworpen. Paulus heeft het hier dus niet over specifiek christelijk lijden. Lijden om Christus wil, dat je vervolgd wordt of zo. Nee, het is een scheppingbreed lijden. Alles lijdt mee. En hoe kijk je daar nou tegenaan? Want het is zo ernstig. De schepping is ten prooi aan zinloosheid, schrijft Paulus. Er gebeuren dingen en catastrofes, daar staat toch je verstand bij stil. Daar kun je ook de zin niet zo direct van ontdekken. Paulus gebruikt in vers 20 het woord dat je bij prediken zo vaak tegenkomt. Alles is ijdelheid. Alles gaat naar één plaats, alles keert terug tot stof. Maar schrijft Paulus er nu bij, in het Nieuwe Testament is zinloosheid niet meer het laatste woord. Wij proberen de zin van dingen te ontdekken en we kijken met God mee en met Jezus Christus mee. Dus in de schijnbare kringloop van zinloosheid wordt uitgekeken naar iets beters. Er is een rijkhalsend uitzien. Zoals je bij de bushalte kunt staan en dan hoor je daar in de verte iets aankomen en dan kijk je. Oh nee, het is een vrachtwagen. En dan hoor je weer wat. Ja, dat is de bus. Dat is rijkhalsend uitzien. En Paulus zegt nu, dit zie je niet alleen bij gelovige mensen, dit zie je bij de hele schepping. Alles is aan het rijkhalzen. Dus het lijden en het schijnbaar zinloze is blijkbaar toch in zichzelf een aanloop naar de geboorte van iets wat beter is. Wij kunnen het allemaal lang nog niet snappen. Ik kan het ook lang niet allemaal uitleggen. En toch, er zit iets in van, hé, we zijn bezig met naar iets goeds toe te gaan. Waanzinnig is dat. Dat is toch een van de mooiste dingen van onze Heere God. Hij maakt het kwade goed. Hij kan het kwade laten meewerken ten goede. Hij kan er wat mee. Hij gaat er wat mee doen. Het is de pijn en de angst van een vrouw in baresnood. Er wordt uitgekeken naar het moment van de geboorte. Paulus noemt dat de openbaring dat wij kinderen van God zijn. Dan gaat het ineens weer over ons. Hè? Het moment waarop er gezegd zal worden, hé, de zonen en dochters van God, daar heb je ze. Dat zijn wij dus die in God geloven. Daar gaat het hier ineens over. De schepping wacht op ons. Hoor je dat? De schepping wacht op ons. Het verhaal van hemel en aarde is voor 100% betrokken op het verhaal van de kinderen van God. Wanneer zijn wij nou echt verloste mensen? Voor 100%. Echt zoals God ons had bedoeld. Zoals de Geest het aan ons wilde geven. Absoluut geen zonde meer in je hart. Dus geen gekke gedachten meer. Geen negatieve gedachten. Geen zelfzuchtige gedachten meer. Wanneer? Wanneer geen ziekte en gebreken meer aan ons lijf. Ja, want ook wij, zegt Paulus in vers 23, ook wij die de Heilige Geest weliswaar ontvangen hebben, wij zien eigenlijk alleen nog maar een begin van de verlossing. Wij zien wel een begin, maar we zuchten nog. Wij zuchten met de schepping mee. Alle zucht, christenen ook. Wij zuchten mee. Maar, weten christenen, het is het zuchten van vlak voor de bevalling. Het is puffen naar de bevalling toe, hè. Wij zijn in verwachting, mensen. En weet je, de hele wereld is in verwachting. De aarde is in verwachting. Wij verwachten de verlossing van ons sterfelijk bestaan, schrijft Paulus. En alle ogen zijn daarbij dus op ons gericht. He, Paulus zegt in vers 21 iets heel bizars. Ik vind het schitterend altijd, dat royale. Vers 21. De schepping zal delen, de hele schepping zal delen in de vrijheid en de luister die aan Gods kinderen geschonken wordt. Wij denken altijd, ja, als je kind van God bent, dan krijg je vrijheid en luister en heerlijkheid en zo. Nee, zegt Paulus, de hele schepping gaat daarin meedelen. Begrijp je dat? Dus de zeeën en de bergen, die willen God prijzen met een blij geluid. Dan zing je met een psalm. De hele aarde wil een loflied wezen. Rivieren willen in de handen klappen. Denk er maar aan als je bij een rivier staat, bij een waterval. Dat is klappen in de handen voor de Heer God, zegt een psalm, psalm 98. Maar dat klinkt pas echt blij en echt verlost na de bevalling op de nieuwe aarde. Dan is het af. Dan is het goed. Dus door aardbevingen heen. Uit aardbevingen. De schepping is echt hoogzwanger en wij bidden tot onze verloskundige. We zuchten tegen hem. Laat het alsjeblieft gauw gedaan zijn. Amen. We zingen nu dus lied 435, vers 3 en 5.